Iedereen heeft een plaatsje gevonden. Het is al over 2:30, maar dat geeft niet. Het mag ook ruime gelegenheid zijn om met elkaar te spreken. Ik wil iedereen van harte welkom heten op deze ontmoetingsmiddag met de ouderen van de gemeente, met de alleenstaanden. In het bijzonder dominee Egas en mevrouw Egas, van harte welkom. Fijn dat u ook deze middag in ons midden mag zijn. Ook u, dominee, dat u van ons de meditatie wil verzorgen. Dan wil ik ook de luisteraars voor de kerktelefoon ook deze middag van harte welkom heten. We gaan eerst met elkaar zingen Psalm 93, daarvan het eerste en het vierde vers. De Heer regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkte om God met heerlijkheid. Bevestig de aard en houd door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. Psalm 93, vers 1 en 4. Dan zal nu dominee Egas deze middag openen met schriftlezing en gebed.
Fijn dat we allemaal zo weer bij elkaar mogen zijn op die jaarlijkse kerstmiddag, om het zo te mogen zeggen. En dat er weer zo velen in ons midden mogen zijn. De hele zaal zit weer vol. Ik zou bijna zeggen oud en jong samen verenigd. Wat ik graag toch wel wil memoreren zijn twee dingen. Allereerst dat ik hartelijk verblijd ben en dankbaar ben dat broeder Kater en zijn vrouw weer in ons midden mogen zijn. We hebben ze lange tijd moeten missen, bijna 3 maanden konden ze met ons niet optrekken en nu mogen ze hier samen zijn. En dat is een echt groot voorrecht. Het tweede wat ik wil memoreren is iemand die samen met zijn vrouw ook altijd bij ons was, maar er nu niet bij kan zijn, die in Hogeveen is, broeder en zuster Vroeg in de Wei, die anders ook altijd bij ons zijn. En ook aan hen willen we denken. En ook allen die met ons meeluisteren en vanmiddag hier niet konden zijn, willen we ook straks aan de Heere opdragen. En dan willen we samen voor alle dingen het aangezicht van de Heere zoeken. Heere, wat is het een groot voorrecht dat we zo samen als ouderen, alleenstaanden, maar ook een aantal jongeren onder ons, om samen met elkaar te mogen denken aan dat grote wonder dat Gij uw Zoon zond in het vlees. Heere, toen Luther in gedachten boog voor de kribbe van Bethlehem, was hij een uur stil en kon geen woord uitbrengen van sprakeloze verwondering voor dat wonder. Hier in de kribbe ligt Gods Zoon. Heer, en wij willen u bidden, geef ook dat er in ons hart vanmiddag die stille verwondering zijn mag, dat u mens wilde worden, u die de heerlijkheid bezat bij uw Vader, die wilde komen in dat zondige vlees, dat vlees, Heere, dat aangetast was door die verschrikkelijke zondeval, dat vlees waarin u pijn leed, dat vlees waarin u vermoeid was, dat vlees waarin u verdriet had, dat vlees waarin u de vervloekte kruisdood moest ondergaan. Heere, dat vlees wilde u aannemen, om zo gevallen vleeselijke kinderen, vijandige kinderen, met u te verzoenen. Heere, geef ons toch een diepe indruk, en dat het nooit meer uit ons hart weg mag gaan, wat het is dat u zich wilde laten liggen in de kribbe van Golgotha, van Bethlehem, als een voorspraak om straks aan het kruis van Golgotha gehecht te worden. Geef dat ons verstand met verwondering en eerbied stil mag staan vanmiddag, als daarvan wordt gesproken, als daar wordt van gezongen. Heere, dan hebben we in alles u nodig. Ook als er een vertelling gedaan mag worden, dan weet u hoe we daar tegenop kunnen zien. Als we moeten zingen, Heere, wilt u ons dan maar vrijmoedigheid geven. Ook als we geroepen worden om kort iets vanuit uw woord weer te geven, Heere, dan hebben we u in alles nodig. En wij bidden u, wilt u vanmiddag bij ons blijven. Wilt u onze dank aanvaarden dat we hier zo samen mogen zijn. We denken dan ook aan onze broeder Kater, Heere, die weer in en uit mag gaan met ons. U weet wat een bewogen tijd achter hem ligt. En dan mag hij weer samen met zijn vrouw in de kring van de ouderen zijn. Heer, ook voor hem is dat een groot wonder. En geef dat hij daaruit leven mag. Denk ook onze broeder Vroeg in de Wei, die hier niet kan zijn. Hoewel hij graag in ons midden was geweest. Maar hij moet nu in Hogeveen een behandeling ondergaan. Wil bij hem blijven. Sterk hem samen met zijn vrouw. Gedenk ook allen die hier niet kunnen zijn, die te zwak zijn om te komen, die misschien ziek zijn, Heere, die andere dingen hebben te doen. We dragen ze allemaal hartelijk aan u op. Ook zij die vanuit de Samaritaan of vanuit de hoederij of vanuit thuis met ons meeluisteren, waar zich ook bevinden, Heere, wilt u bij ons zijn. En zo komen wij tot u. En geef ook dat we zo bij elkaar zijn, er iets van mogen verstaan. En zij zagen het kindeke en niemand anders dan hem alleen. Geef dat het zo mag zijn, Heere, dan is het goed. Kom dan zelf met uw Heilige Geest in ons midden. Sterk dan zo een ieder die een bijdrage heeft te leveren. Dat onze verwachting van u de Heere mogen zijn. We bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Goed, in deze adventsdagen wil ik dan met u een gedeelte gaan lezen. En wel de lofzang van Zacharias die we ook straks met elkaar zullen gaan zingen. En ik wil die lezen uit Lucas 1, de versen 67 tot en met 79. De lofzang van Zacharias. Lucas 1, vanaf vers 67 tot en met 79. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende: Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeg gebracht zijn volken en heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. Opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond. En aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven. Dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrezen. In heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen onzes levens. En gij, kinderke, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heeren heen gaan om zijn wegen te bereiden en om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving hunner zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Tot zover de lofzang van Zacharias. Geliefde ouderen, geliefde alleenstaanden, we leven, en dat weet u natuurlijk wel, in de dagen van Advent. De tweede Adventszondag die ligt alweer achter ons. En Advent, dat is die verwachting van de komst van de Heer Jezus Christus, van zijn heerlijke geboorte. En nou is het heel opmerkelijk dat in de dagen dat de Heer Jezus geboren was, er eigenlijk bijna geen, zou ik het zo mogen zeggen, adventskerk was. Er was bijna niemand meer die uitzag naar de belofte die de Heer gegeven had aan Adam en Eva. Bijna niemand meer verlangde naar de Messias. Maar er waren er nog enkelen. En die ons bekend zijn. En dat is heel opmerkelijk, dat waren oudere mensen. Zacharias en Elisabeth. We lezen het dat Zacharias zegt, en nu ik al oud ben. Maar denken ook aan Simeon en aan Anna. Anna, een vrouw van in de 80 jaar. En zij als ouderen zagen uit naar de Messias. Naar de komst van hem in het vlees. En toen ik dat zo overdacht vanmorgen, toen dacht ik, wat zou het nou rijk zijn als er ook bij ons van die adventsmensen waren. Zoals Zacharias en Elisabeth en als Simeon en Anna. En dan dringt zich als het ware die vraag vanzelf naar u en naar mij op. Zien wij zo als Anna en als Simeon uit naar de komst van de Heer Jezus Christus, niet meer in het vlees, want hij is gekomen, maar in ons hart. Heere, wilt u ook in mijn hart komen? Wilt u ook in mijn hart wonen? Wilt u er blijven wonen, Heere? En die ook na ontvangen genade telkens weer uitzien, mag ik maar eens heel eenvoudig zeggen, naar een bezoekje van de Heer. Is dat nou je adventsverlangen? Voor het eerst op bij vernieuwing. Heere, komt u nou in mijn hart. Dat het mag zijn zoals de Heere ook zei tegen die tollenaar, Zacchaeus. Ik moet heden in uw huis blijven. Dat is nou de vervulling van Advent. Als de Heere intrek neemt in je hart. Dat is die echte Adventsuitzien. Een van die mensen was dus Zacharias, die ook uit mocht zien naar de komst van de Heer Jezus Christus. En hij was daar wel heel ingrijpend bij bepaald. En dat gaan we ook merken in de lofzang die hij gaat zingen. En vanmiddag willen we dan heel kort stilstaan bij de woorden uit die lofzang, waar Zacharias zegt: door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degene die gezeten zijn in de duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Als het ware laat Zacharias hier het hele geheim van het kerstgebeuren in een enkel vers ons zien. Het is wel een hele bijzondere dag geweest voor Zacharias. Die dag waarop hij deze lofzang heeft gedicht. 9 maanden van stilzwijgen waren daaraan vooraf gegaan. U weet het wat daar de oorzaak van was. Hij moest zwijgen vanwege zijn ongeloof. Hij kon de boodschap van Gabriël, de knecht van de Heere, niet geloven dat zijn gebed verhoord zou worden. En toen moest hij zwijgen, als een straf op zijn ongeloof. En elke keer als hij met Elisabeth wou spreken over dat grote wonder, elke keer als hij zag hoe dat kind ook groeide in de buik van Elisabeth. En hij wou daarover spreken, over dat wonder: Elisabeth, nou ben je al op zo'n grote leeftijd en nou ga je toch moeder worden, Elisabeth. Wat is de Heere toch wonderlijk? Als hij daarover wilde spreken met Elisabeth, dan voelde hij: het gaat niet. Vanwege mijn ongeloof, en moest hij weer een krijtje nemen om wat op te schrijven. Telkens werd hij erbij bepaald hoe dat hij door ongeloof zwijgen moest. Maar dan komt toch dat wonder. En het wordt al groter. In het licht van zijn voortdurend inleven van zijn ongeloof. Heere, dat u aan zo'n ongelovige nou uw belofte gaat vervullen. Dat u het gebed gaat verhoren. En hoe verlangde dan ook deze Zacharias naar de vervulling van het woord van Gabriël. Totdat het kind geboren zal worden, moet je zwijgen. Maar daarna zul je weer mogen spreken. Om zo te zeggen, waren die 9 maanden voor Zacharias echt adventstijd. Uitzien naar de geboorte. Wanneer komt de dag dat mijn kind geboren mag worden? En dan begrijp je wel. Dat adventsverlangen, dat is niet een lijdelijk verlangen. En zeggen, nou ja, ik zie wel wanneer het geboren wordt. Nee, dan denk je daar voortdurend aan. Dan is dat je gebed: Heere, laat het goed mogen gaan met Elisabeth. Ze is al een oudere vrouw. Wilt u haar kracht geven straks? Als het kind geboren moet worden, dan voel je dat die adventstijd een tijd is van gebed en van worsteling aan de troon der genade. Je zou het zo mogen zeggen: voor Zacharias was het waar. Ik blijf den Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Zo hield hij Advent. En dan, wie zo verwachten mag, die zal ook verhoring ontvangen. En dan breekt die wonderlijke dag aan. En dan mag er Elisabeth een kind baren. En ze mag een zoon ter wereld brengen. En nu weet allemaal wat er gebeurt. Ze komen allemaal kijken, die belangstellenden. En ze zeggen: natuurlijk zal hij naar zijn vader heten. Maar Elisabeth zegt: nee, hij moet Johannes heten. En dan uiteindelijk moet Zacharias het verlossende woord geven en hij schrijft het op. Johannes is zijn naam. En als hij dan dit woord op mag schrijven, als de definitieve vervulling van het woord van de engel Gabriël, dan maakt de Heere zijn tong los en dan gaat hij spreken. En wat mij altijd weer treft als ik deze geschiedenis overdenk, geliefden, dat is dat hij zo anders gaat spreken dan je zou verwachten. Zeg het nou eens eerlijk, als je dat nou eens even probeert in te leven. Als je nou 9 maanden hebt gewacht. Je hebt 9 maanden met je vrouw daarheen geleefd. En je ziet dan dat kindje liggen in de armen van je vrouw. En je mag gaan spreken. Wat zou je dan zeggen als eerste? Dan zou je toch naar je vrouw toe gaan. En zeggen, wat is het toch een lief kereltje. En wat hebben wij toch een prachtige zoon gekregen. En zo zouden wij met elkaar gaan spreken. Maar het hele opmerkelijke in deze geschiedenis, en dat raakt me elke keer weer tot een onderwijs. Hij gaat niet met zijn vrouw praten. Hij gaat ook niet met de buurvrouwen praten. Maar hij gaat God loven. Want dat staat er. En terstond, dat is direct, sprak hij God lovende. Dat is het eerste wat hij gaat doen. De Heere de eer geven. Niet in de mens eindigen. Ook niet in het wonder eindigen. Maar in de God van dat wonder. Dat is het eerste. En dan gaat hij vervuld door de Heilige Geest spreken. Eerst over zijn zoon. Wat de taak van zijn zoon zal zijn. Maar daar blijft het niet bij. Hij eindigt in die grote boodschap die zijn zoon mag gaan brengen. Waar het werkelijk om gaat. Niet om de geboorte van zijn zoon. Hoe wonderlijk dat het ook is. Maar het gaat om de geboorte van die Gods zoon. En dat is voor hem het onbegrijpelijke wonder. Dat is het wonder aller wonderen voor Zacharias. Niet dat hij Johannes gekregen heeft. Dat is ook een groot wonder. Maar het grootste wonder is dat de Heere zijn volk gaat bezoeken. Dat gaat hij zeggen. De Heere bezoekt ons. De Heere ziet naar ons om. En hij bezoekt ons met een heerlijk en wonderlijk licht. Want zo noemt hij de Heer Jezus. Die is de opgang uit de hoogte. En dan zie je echt dat Zacharias een profeet is. Want dan sluit hij aan bij de verkondiging van de Heer Jezus uit het Oude Testament. Want dan horen wij ook al Biliam, geleid door de Heilige Geest, spreken over de komst van de Heer Jezus. En dan spreekt hij ook over hem in deze woorden. Want dan noemt hij de Heer Jezus een ster die op zal gaan uit Jacob. En de laatste profeet van het Oude Testament, Maleachi, hij gebruikt ook diezelfde woorden en beelden als hij aan het slot zegt: u lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Zo spreken de profeten over de Heer Jezus als een zon, als het licht. En zo mag ook Zacharia zo over spreken. Hij zal zijn de opgang uit de hoogte. De zon die zal rijzen en aan de hemel schitteren. Dat is Christus. En waartoe komt hij nou? Wel om de kennis der zaligheid te geven in de vergeving der zonden. Dat is het grote waartoe hij gekomen is. Om mensen vergeving te geven van hun zonden. Om hun schuld weg te nemen. En ze weer met God te verzoenen. Dat is de zaligheid. En daarvoor is hij gekomen. Om de zaligheid te verwerven voor onzaligen, voor goddelozen, voor vijanden. En waarom wordt de Heere nou met een licht vergeleken? Wel omdat de mensen in de duisternis leven. Want dat zegt hij zo heel nadrukkelijk. Hij verschijnt als de opgang in de hoogte om mensen die zitten in de duisternis en in de schaduw van de dood. Daardoor wordt hij een licht om in de duisternis van ons hart te schijnen. Die duisternis van de zonden waarin we gebonden liggen. Daarin komt het licht. Het licht dat gaat schijnen van Gods vriendelijk aangezicht. Dat licht, de Heer Jezus Christus, het licht der wereld. Opdat wij vanuit die duisternis door dat licht geleid zullen worden op het pad des vredes. Zo lezen wij. Opdat onze voeten gericht mogen worden, niet meer op die brede weg naar het verderf, maar op die smalle weg ten leven. Op het pad des vredes. Daartoe zal het kerst worden. Omdat er een volk dat gezeten is in de duisternis. Mag gaan wandelen op het pad van de vrede. Lieve ouderen, als we zo even geluisterd hebben met elkaar naar een paar gedachten uit de lofzang van Zacharias, dan komt het toch altijd weer op ons persoonlijk aan. Dan gaat het toch altijd weer over die grote vraag: wat heeft dit woord van de Heere nou mij te zeggen? En wat betekent het nou in mijn leven? Dan komt het daar toch op aan, wat hier staat, om te verschijnen aan een volk dat gezeten is in de duisternis en de schaduw van de dood. En hebt u dat nou wel eens gezien in uw persoonlijke leven? Heere, dat is mijn leven. In die duisternis zit ik. Ik kan niet voorwaarts en ik kan niet achterwaarts. Heer, ik zit gebonden in de boeien van de vorst der duisternis. Heel mijn leven is uit zichzelf enkel duisternis. Werken der ongerechtigheid. En de schaduw van de dood. De lichamelijke dood. Maar ook de schaduw van de eeuwige dood. Komt steeds dichterbij. Totdat de werkelijke dood komt. En mij weg zal nemen. Heb je dat wel eens gevoeld? Die schaduw van de dood. Steeds dichterbij komt bij het ouder worden. Ik moet sterven. En dan die eeuwige duisternis. Als dat werkelijkheid gaat worden, geliefden, weet je wat daar geboren wordt? Daar wordt nou dat adventsverlangen geboren worden. Daar wordt nou geboren dat verlangen. Heere, is er nog licht? Kan er nog één zijn die die duisternis verbreken kan? Want kun je nou zelf licht maken? Dat heb je misschien wel geprobeerd. Om zelf licht te maken. Om zelf een weg te vinden om uit die duisternis te komen. Maar ik hoop dat de Heer je ermee vast heeft laten lopen. En dat alles wat je kunt maken maar kunstlicht is. Wat geen waar licht is en wat werkelijk niet helpen kan. Maar dat je nou vanuit dat verlangen... Ze mag zeggen, Heere, komt u nou als dat licht der wereld om te schijnen in mijn hart. Heere, hier zit ik, naar recht. Zou u mij voorbij moeten gaan? Heere, naar recht moet ik verloren gaan. Daar hebt u, Heere, geen onrecht. Als u mij laat liggen in die duisternis, waarin ik mezelf geworpen heb, Heere. Dat heb ik zelf gedaan in mijn bondshoofd Adam. En als u mij voorbij gaat, Heere, dan is dat naar recht. Maar nou hebt u uw zoon gezonden, die aan dat recht voldaan heeft, die betaald heeft. Heere, laat ook dat licht schijnen in mijn hart, Heere. Laat ook dat licht mogen doordringen in de duisterste schuilhoeken van mijn hart, om mijn ogen te verlichten, opdat ik hem mag zien, de Heer Jezus Christus, en in hem het leven vinden. Geliefden, begrijpt u nou, dat ik u dat toebid. Zulke adventsverlangen. Heere, kom toch. Als die opgang uit de hoogte. En schijn ook in mijn hart. Verlicht ook mijn hart. Verlos mij ook uit de duisternis. En dat adventsverlangen, geliefden, dat zal de Heere vervullen. Een adventsverlangen. Dat zal hij doen worden. Tot een zien van het kind in de kribbe van Bethlehem. Waar hij dat verlangen werd, zal hij doorgaan. En zal hij met een Abraham dat verlangen doen overgaan in zien en aanschouwen. En weet u wat nou zo wonderlijk is? Dat adventsverlangen ook telkens weer moet zijn. Want telkens weer, ook door onze zonden, komt er weer nieuwe duisternis in onze ziel. En dan denk ik ook aan een week van voorbereiding. Wat kan het dan toch weer duister soms zijn? Wat kunnen de tijden van duisternis in je leven zijn? Terwijl je dat licht hebt mogen zien, kan er toch weer een duisternis komen. En dat je dan ook mag begeren, Heere, schijn gij opnieuw. Al die opgang uit de hoogte, kom weder, Heere. En wil opnieuw weer in mijn hart dat licht doen opgaan. Opdat ik u mag zien en aanschouwen en mag geloven. Dat gij ook voor mij dat licht geworden zijt. Waar dat adventsverlangen is, daar komt ook het woord van de Heere met kracht in de ziel. Ik verkondig uw grote blijdschap die al de volken wezen zal. En wat zegt dan de engel? En wat zegt dan het woord van God tot zo'n ziel in de duisternis? Met dat roep, met dat adventsverlangen. Heden is u geboren, de Christus, in de stad Davids. Oh, en als dat woord kracht gaat doen, dan gaat u uit en ziet u hem door de geest. En mag u in verwondering buigen aan de kribbe van Bethlehem. En het zeggen, nu hebben mijn ogen uw zaligheid gezien. Mag ik u dan zo gezegende kerstdagen toebidden. Gaan wij dan met elkaar zingen uit de lofzang van Zacharias, de aangegeven verzen.
Is dat zonde na de aankomst?
Ja hoor.
is het goed om met elkaar van dat adventsverlangen te mogen zingen. Er staat nu op het programma het declamatorium. En het thema van het declamatorium is: wie zal een reine geven uit een onreine? De vrouwen van de kerkraad hebben weer heel veel werk al verricht aan het declamatorium. En dat willen ze nu laten horen. Tijdens het declamatorium zal er ook samenzang zijn. En dat zullen zij zelf aangeven. Thank you.
Het boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham gewon Isaac en Isaac gewon Jacob. En Jacob gewon Juda en zijn broeders. En Juda gewon Fares en Zara bij Tamar. En Fares gewon Esrom en Esrom gewon Aram. En Aram gewon Aminadab. En Aminadab gewon Nahesson. En Nahesson gewon Salmon. En Salmon gewon Boas bij Rahab. En Boas gewon Obed bij Rut. En Obed gewon Jesse. En Jesse gewon David, de koning. En David, de koning, gewon Salomo bij degene die Uria's vrouw was geweest.
Kerstfeest is een geboortefeest en op zo'n feest ontmoet je gewoonlijk familie van de jonggeborene. Het gaat dan om het geslacht van die geborene. Zo hebben we ook een gedeelte uit het geslachtsregister van de Heer Jezus gelezen. We lezen in dit gedeelte namen die voor ons een bekende klank hebben, zoals Abraham en Isaac. Maar het bijzondere is dat er ook de namen van vrouwen in voorkomen. Dat er vrouwen in een Joodse geslachtslijst staan, is heel opvallend. Maar het wordt nog veel opzienbarender als we zien welke vrouwen dat zijn. Tamar, Rahab, Rut, Batseba. Jezus is de nakomeling van zondaars, leugenaars, echtbrekers en afgodendienaars. Matthäus haalt ze naar voren om de genade van de Heer Jezus te prediken. Dan hebben we nu samen zang Psalm 8, vers 4.
Van die liefde lezen we door heel het woord van God. In de eerste hoofdstukken van Genesis komen we al namen tegen van vrouwen die stammoeder van Christus mogen zijn. Verder zijn er vrouwen die niet met naam in het geslachtsregister van Christus staan, maar van wie wel de man wordt genoemd. Maar wel is duidelijk, wie zal een reine voortbrengen uit een onreine?
Op zijn tijd verscheen de Heer aan Abraham om de geboorte van Isaac aan te kondigen. En hij zeide, zie, Sara, uw huisvrouw, zal een zoon hebben. En Sara hoorde het aan de deur der tent, welke achter hem was. Zo lachte Sara bij zichzelf, zeggende, zal ik wel lust hebben, nadat ik oud geworden ben en mijn Heer oud is? En de Heere zeide tot Abraham, waarom heeft Sara gelachen, zeggende, zou ik waarlijk baren nu ik oud geworden ben? Zou zoiets voor de Heere te wonderlijk zijn? Ter gezette tijd zal ik tot u wederkomen, omtrent deze tijd des levens, en Sara zal een zoon hebben. En Sara loochende het, zeggende: ik heb niet gelachen, want zij vreesde. En hij zeide: nee, maar gij hebt gelachen.
Door het geloof heeft Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had.
Advent. Voor een volk door schuld verloren klonk het profetisch woord zo schoon. Want een kind is ons geboren, ons gegeven is een zoon. En hij draagt de heerschappij, waarlijk, God en mens is hij. Het zou nog enkele eeuwen duren voor hij in de kribbe lag, maar het geloof springt over muren. Het Israël van de oude dag blikte ver vooruit in tijd. Het zag hem en het was verblijd. Abraham en de profeten en zo menig Israëliet stierven in het gelovig weten. Gods beloften falen niet. Eenmaal komt het zaad der vrouw. Die het beloofd heeft, is getrouw. Volgt er nu samen zang Psalm 98 vers 2.
In het Oude Testament lezen we verschillende geschiedenissen waarin duidelijk naar voren komt dat God zijn heilsplan volbrengt. Soms door de onmogelijkheden heen. Zo lezen we in het Nieuwe Testament in Matteüs 1 vers 3a dat Juda bij Tamar Fares verwekte. In datzelfde hoofdstuk staat ook de naam van Rahab. Rahab, de heidense vrouw uit Jericho. Wie zal een reine geven uit een onreine?
Door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen. Vanuit dat geloof heeft ze gehandeld. De verspieders waren bij haar veilig. Ze verstopte hen en heeft haar met gevaar voor eigen leven beschermd. Ze zocht haar leven bij de God van Israël en ze is niet beschaamd geworden. Ze mocht zelfs een van de moeders van de Heere Jezus worden, als bij zo van huis uit heidense vrouw zulk een groot geloof gevonden wordt, mag dan van ons kerkmensen niet veel meer geloof en vertrouwen verwacht worden? De Heere roept ons tot dit echte geloof en geloofsvertrouwen.
En David, de koning, gewon Salomo bij degene die Uria's vrouw was geweest. Al lezende in het geslachtsregister, is het alsof bij elke naam ons de grote adventsvraag in de oren klinkt. Wie zal een reine voortbrengen uit een onreine? Immers niemand. Maar wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. We zingen nu Psalm 132, vers 11 en 12.
Thank you. gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal mij voorkomen die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.
God gaat zijn koninklijke gang, volvoert zijn plan door de geslachten, zo anders dan de mensen dachten, door tijden zwaar en bang. Al duurt het dan ook eeuwenlang, en zien wij namen die wij niet verwachten, God werkt zijn plan door de geslachten en gaat zijn koninklijke gang. Zo diep daalt God in onze nachten van zonde en schuld in voorgeslachten, in tijden zwaar en bang. Verkiezend wat wij slechts verachten, verbreekt God Satans boze krachten en gaat zijn koninklijke gang.
Als God een woning zoekt onder de mensen, slaat hij juist die plaatsen en mensen over die wij hoogachten. Hij kiest niet de Romeinse keizer in zijn paleis, niet een van de leidslieden in Jeruzalem en ook niemand uit het vrome Judea. Nee, hij kiest een woning in een stadje in het Galilea der heidenen. Een meisje dat nog niet getrouwd is, zal de moeder worden van Gods zoon.
En de engel tot haar ingekomen zijnde zeide: Wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren, en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijks zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden.
Devoot heeft zij de engel aangehoord, die onbegrijpelijke dingen zei. En toch, zij boog en sprak: Hier is uw dienstmaagd, Heere, en naar uw woord geschiede mij. Toen ging de engel van haar heen en liet haar met de geest alleen.
en Maria opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisden met haast naar het gebergte in een stad van Juda en kwamen het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde, als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik en Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep uit met een grote stem en zeide: gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht uw buiks. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Want zie, als de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want deze dingen die haar van de Heren gezegd zijn, zullen volbracht worden.
Elisabeth, zij was een vrouw die de verachting deelde van iemand die als een onvruchtbare loot de hoop op het vrouwenzaad erbuiten sloot. Ze was een buitenstaanster, zonder kinderweelde. Haar naam sprak van Gods eed, van zijn verbond, waarin hij heeft gezworen van ontfermen voor die onvruchtbaar en verlaten kermen, als zij ontroostbaar zijn, door smart verwond. God heeft zijn woord bij haar gestand gedaan en haar versmaadheid van haar weggenomen. Hij hield zijn eed en zag zijn dienstmaagd aan. Zo is de zegen haar als wonder overkomen. Haar zoon mocht voor haar zaligmaker staan, die de verwachting is van alle vromen.
Wie zal de reine geven uit een onreine?
Thank you.
De geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, ziet de engel des Heeren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zonen Davids, wees gij niet bevreesd om Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit een Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles geschiedt, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Immanuel, hetwelk is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had, en heette zijn naam Jezus.
Advent. Beschroomd gaan wij uw komsten tegemoet en horen bevend de heraut, doch missen het bezield gemoed en het wierook, mirre en goud, nog minder plaats dan toen voor u in het ledig mensenhart dat hulp bezoekt, doch buiten u in bange wereldsmart. Wie is er die naar u verlangt in deze donkere tijd? Wie toch die u verheugd ontvangt als gij geboren zijt? Waar is de Simeon die u in de armen neemt en daarna sterven kan? De profetes die wachtend u verneemt en spreekt tot elk daarvan? Wel klinken schone zangen overal, doch de engelenstem ontbreekt. De sterren boven Bethlehemstal verbleekt bij het licht dat ieder zelf ontsteekt. Immanuel, dat ons uw licht doorstraal, maak zelf ons hart bereid, dat met uw komst uw vrede daal in het hart dat u verbijt.
Oh, laat ons blijde, maar met beven, lof en prijs en hulde bien aan die Zoon van God gegeven, arm en klein op moeders knieën. Want zijn hand bestuurt ons lot en zijn naam is Sterke God. In de tijd werd hij geboren, aan zijn eigen woord getrouw, de eerstgeboren, de uitverkoren, als het beloofde zaad der vrouw aan de vaderen toegezeid, Vader zelf der eeuwigheid.
Tweede advent. De wereld wordt bedreigd met ondergang en overal heerst dikke donkerheid. Voor kerk en staat is het een benauwde tijd en vele mensen zijn bevreesd en bang. Men hoort van oorlog hier en opstand daar. In andere landen heerst er hongersnood. Men heeft gebrek, zelfs aan het dagelijks brood. En dood en honger volgen op elkaar. Maar door die bange wereldwoestenij klinkt de vervulling van Gods heilig woord. Het Maranatha wordt alom gehoord. De dag van Christus' komst komt naderbij. Al heerst er dan ook duisternis rondom, de kerk van God zal nooit ten onder gaan. Ze mogen des te beter gaan verstaan de bede, Heere Jezus, kom, ja, kom. Is nu samen zang, o kom, Immanuel.
Thank you.
We mogen het koor achter ons wel heel hartelijk bedanken. Ze zijn daar vele morgenen mee bezig geweest. En je zou bijna zeggen dat dat al enkele jaren bestaat, dit koor. Heel hartelijk bedankt. Ook voor het maken van het declamatorium en ook voor de uitvoering van het declamatorium. Dan is er nu pauze. De pauze is voorbij. Als we op de klok kijken, de tijd gaat door. En de kinderen worden toch al een beetje ongeduldig om te gaan blokfluiten. Punt 9 komt te vervallen. En dat komt bij punt 6. En ik wil eerst nu even het woord geven aan Marije. Die zal eerst wat gaan vertellen.
Op het programma staat een muzikaal intermezzo. Wij willen vanmiddag u een aantal kerstliederen en psalmen laten horen. Als eerste zullen 5 meisjes voor u gaan spelen het bekende kinderversje De Wijzen. Dit was voor een aantal een grote stap, want zij zitten namelijk nog maar 2, bijna 3 maanden op les. De 5 meisjes zijn Marije Egas, Leanne Makloet, Laurine Bom, Milou Volders en Tissa Ruigers.
Als tweede gaan we luisteren naar Henny van Dam, die voor ons het gaat spelen O Kom Emmanuel. Nu zal Tineke de Bakker en Elise van den Bergen voor ons de lofzang van Simeon spelen.
Als Tineke weer zal gaan zitten, zal Elise voor ons gaan spelen, eer zij God in onze dagen. Nu zal Jonita van der Linde voor ons gaan spelen God enkel licht voor wiens gezicht. Tineke zal nu voor ons de lofzang van Zacharias gaan spelen. Nu komt Lianka die ons het lied Nu zijt welkomen zal laten horen. Jonita komt weer naar voren en zal het bekende oude lied Stille Nacht spelen. Ook Henny komt naar voren en gaat samen met Jonita spelen Psalm 8. Dan zijn we nu bijna aan het einde gekomen. Maar voordat we weggaan, zal Henny met ons afsluiten door de avondzang voor ons te spelen. Hier willen wij het voor vanmiddag bij laten. We hopen dat u het mooi vond en bedankt voor uw aandacht.
Heel hartelijk bedankt. Het klonk heel mooi. Jullie hebben je uiterste best gedaan om de oudere mensen dit te laten horen. Heel fijn dat jullie deze middag in ons midden wilden zijn. Nogmaals hartelijk dank. Dan zullen we nu gaan luisteren naar de vertelling door Annie Hartman.
Heel langzaam breekt de nieuwe dag aan. Ja, in de laatste weken van het jaar wil de duisternis maar moeilijk wijken voor het licht. Het is nog heel stil in de polder. Fladde nevels hangen nog tussen de slaperige boerderijen. De bewoners slapen echter allang niet meer. Boerenvolk, het is immers gewend op voor dag en dauw. Ze zijn dan ook in de koeienstal te vinden. Boer Hoogstee, zijn zoon Geurt en de twee knechten. Ze praten niet zoveel zo vroeg op de morgen, de mannen. Ieder zit gebukt onder een warm koeienlijf. Af en toe loeit een van de koeien. Maar dan wordt de stilte opeens verstoord doordat de deur van de stal met een klap opengaat. De mannen, ze kijken op bij het horen van dit vertrouwd geluid. Maar er is geen verbazing op hun gezicht als ze zien wie daar binnenkomt. Een wat sjovel gekleed mannetje met een wit papieren zak in zijn hand. Zo, Jannes, wat ben jij vroeg? Groet de boer. De hanen zijn nauwelijks uitgekraaid en jij staat er alweer. Het mannetje steekt de zak voor zich uit en zegt dan, het is toch zaterdag, boer? Boer Hoogstee schudt zijn hoofd. Nee, Jannes, het is geen zaterdag. Het is de dag voor kerst. Even blijft het stil, maar dan komt het traag. Dat is toch hetzelfde? Dan is het toch morgen zondag? Nu lacht de boer. Ja, als je nog even zo doorgaat, heb je nog gelijk ook. Nou, kom maar op met je collectezak. En terwijl hij dit zegt, haalt de boer zijn tabakdoos uit zijn broekzak, haalt er een pluk tabak uit en doet die in de uitgestoken zak van Jannes. Zijn zoon en de twee knechten, ze volgen zijn voorbeeld. Nu breed grijnzend, maar zonder te bedanken, draait Jannes om, kleppen de koestal uit en doet de deur met een klap weer dicht. De mannen, ze staan hem nog even na te kijken, tot hij achter de hoeve verdwijnt. Hij is toch zo onnozel niet, dat hij niet weet dat de kerstdag als zondag is, merkt een van de knechten op. Het is een schande, komt Geurt. Ze moesten zo iemand toch opsluiten in een gesticht. Het is een schande voor het hele dorp dat geschooi langs de huizen iedere week. Maar Geurt, wat hoor ik nu? Klinkt daar de stem van moeder Hoogstee. Ze is de stal binnengekomen om te kijken hoe ver de mannen zijn. Of ze het brood al aan kan snijden. Maar Geurt, die stakker doet toch niemand kwaad? Hij komt toch niet om geld? Wil jij zo worden als de kolema's die hem altijd wegjagen? Geurt doet er nu het zwijgen toe. Om nu vergeleken te worden met de gierige boer Kolema, dat gaat hem toch te ver. Je hebt gelijk, moeder, zegt boer Hoogstee. Jannes doet geen vlieg kwaad en van die plukte bak in de week worden wij niet armer. Ja, Jannes, geboren in een heel groot gezin, de jongste, was het zijn ouders al snel duidelijk dat het met zijn verstandelijke vermogens niet was wat het behoorde te zijn. Jannes was nog heel klein toen zijn vader stierf. Zijn moeder stond er toen alleen voor haar 11 kinderen op te brengen. En ze moest daarbij ook nog uit werken gaan. Ze verbitterde hierdoor en bracht haar kinderen met strenge hand op en schuwde daarbij het gebruik van de mattenklopper en de pook niet. Ook Jannes, die toch de dingen niet zo snel begreep als andere kinderen, werd daarbij niet ontzien. Maar ook Jannes moeder werd niet oud. Toen zij stierf, waren 3 van haar kinderen de deur al uit. De andere kinderen, die werden ondergebracht bij familie. Maar Jannes? Nee, niemand wilde de zorg voor Jannes op zich nemen. Jannes bleef toen bij zijn oude grootvader. Een wat stille, eenzelvige man die de kost verdiende met het maken van bezems en boendes. Toch braken toen voor Jannes mooie jaren aan. Het was zijn grootvader die met al de liefde van zijn hart zorgde voor zijn kleinkind. Het was zijn grootvader die hem vertelde op kinderlijke wijze de geschiedenissen uit de Bijbel. Die hem vertelde van Gods zoon, geboren in de kribbe van Bethlehem, om te lijden en te sterven voor de zonden van zijn volk. Het was zijn grootvader die hem met oneindig veel geduld wat leerde knutselen, zodat Jannes wat zijn bezigheden had. Ja, het waren mooie jaren voor Jannes geweest. Hij was zo'n 16 jaar toen ook zijn grootvader stierf. En toen was het getop begonnen. Hij moest toch wat doen voor de kost. Een vak had Jannes nooit geleerd. Ja, zijn moeder en later zijn grootvader hadden hem wel naar school gestuurd. Maar daar had hij er maar zo'n beetje voor spek en bonen bij gezeten. Boerenknecht worden, dat was de enigste oplossing. Nu boeren genoeg. En er waren ook wel boeren die het met Jannes wilden proberen. Maar Jannes, gewend aan het vrije leventje bij zijn grootvader, hield er zo zijn eigen werktijden op na. Als hij geen zin had om te melken, moest je van goede huizen komen om hem onder de koeien te praten. Gaf een boer hem de opdracht een hooiberg op te steken, kon je hem gerust vinden een kwartier later, lang uit in het hooi, heerlijk voor zich uitdromend. Zo was Jannes gegaan, van de ene boer naar de andere boer. Het had een paar jaar geduurd. Toen had het armenbestuur ingegrepen. Tegen een geringe bijdrage werd Jannes ondergebracht bij een bejaard echtpaar op dorp. En daar woonde hij nu al jaren. Als het hem uitkwam, verrichtte hij wat hand- en spandiensten en verder zwierf hij maar een beetje in de omgeving rond. Als er geen druk op Jannes werd uitgeoefend, had niemand last van hem. Eén buitennissige gewoonte had Jannes zich eigen gemaakt. Iedere week op zaterdag ging hij alle boerderijen langs om bij de boeren een pluk tabak te vragen. Nu niet dat hij dat in zijn kosthuis niet kreeg, maar zo onnozel was Jannes niet. Hij had al lang begrepen dat de kwaliteit van de tabak van de boeren vele malen beter was dan van zijn kostbaas. Bij de meeste boeren kreeg hij wel wat hij verlangde. Hij ging daarna gelijk weg en je zag hem een hele week niet meer. Alleen op de Oranjehoeve, boer Kollema, die stuurde Jannes altijd weg. Had hem zelfs uitgescholden en met de hond gedreigd, zodat Jannes er niet meer heen ging. En nu ook op deze dag voor kerst gaat hij met een wijde boog om de Oranjehoeve heen. Op de Oranjehoeve is het een drukte van belang. En dat heeft niet alles te maken met het kerstfeest wat aanstaande is. Nee, de vrouw van de boer is jarig. En ze viert een kroonjaar en daar wordt in deze streken veel werk van gemaakt. En de gierige boer Kollema, hij heeft besloten zijn hand deze keer eens van de knip te halen en flink in de buidel te tasten. Vanavond zullen familieleden en kennissen uit de omgeving te gast zijn op de hoeve. Er is al een gast, een logier, al een paar dagen, een zus van de boer. Zij woont in een ander deel van het land en is maar een enkele keer op bezoek. Het is dan ook ter ere van haar en van de jarige dat boer Kollema direct na het middageten zijn gerei inspant om een ritje te maken door de omgeving. Geurt Hoogsteen, die met zijn knecht een sloot staat uit te scheppen op de grens tussen beide boerderijen, ziet het naar buiten komen. Kijk, kijk, stoot hij de knecht aan. Kollema, op zijn paasbest, gaat een tochtje maken. Moet je kijken, joh, moet dat allemaal mee? Ja, het is wel veel. De oudste dochter van de boer, zij moet naast haar vader op de bok die breed uitzit, zodat ze maar een heel klein plekje overhoudt. Haar zus, de jongste dochter, is al niet veel beter af. Ingeklemd tussen haar moeder en de logé zit ze op het bankje in dat wagentje. Het wagentje, het deint onder al dat gewicht. Er moet nou ook niks beuren, zegt Geurt. Het zal wel meevallen, zegt de knecht. Er is nu niet zoveel gerij op de straten. En Bles van Kollema, dat is zo'n rustig dier. Er is inderdaad niet veel gerij. En Bles, hij stapt heel rustig voor het wagentje uit en vol trots laat Kollema zijn landerijen zien aan zijn zus. Ja, Leen, prijst deze, je hebt je maar prachtig opgewerkt. Ja, ja, weert de boer wat af, maar jullie zitten er toch ook warmtjes bij, daar bij jullie op dorp. O ja, dat moet ze wel beamen, ze staan wel in aanzien bij hun op dorp. Maar dit is toch haar geboortegrond en dan die oude hoeve. Ze vindt het toch altijd een heel mooi spul en ze weten dat het, de boer, dat het haar broer haar voor de wind gaat. Terwijl ze dit bekent, moet ze toch met één oog al even kijken naar het ouderwetse gedoe waar ze op zit. In haar herinnering is het nog van hun beider grootvader geweest. Het wordt al met al een hele tocht. Onderweg wordt in een naburig gehucht in een uitspanning nog wat gebruikt. En dan wordt de terugtocht aanvaard. Via een andere weg, het is dan ook al bij 16:30 als ze het dorp weer naderen. Kollema, hij ment Bles de brede dorpsweg op die langs zijn hoeve leidt. Het wagentje heeft nog maar net de bocht genomen dat er dan van de zijkant uit de struiken aan de zijkant van de dorpsweg een paar opgeschoten jongens de weg opspringen. Ze maken ruzie om een paar bikkels. Luid schreeuwend en scheldend zitten ze elkaar achterna. Bles, geschrokken van al dat kabaal, heft het hoofd omhoog, stijgt en gaat er dan vandoor. En Kollema, door dit alles overvallen, kan niet zo houden, teugels strak houden, om Bles kort te houden. Hij voelt het, hij houdt Bles niet. Bles slaat op hol. De vrouwen, ze gillen in het karretje en ze klemmen elkaar vast aan de zijkant. O, Leen, Leen, houd hem! Ze kunnen echter alleen een snauw van de boer terugkrijgen, want Kollema voelt. Hij krijgt de grip op Bles niet terug. In volle vaart gaat het over de dorpsweg. En dan staat daar opeens een stuk verder op de dorpsweg Jannes. Hoe hij daar ineens kwam? Jannes, hij zwierf zo vaak door de omgeving. Jannes, hij hoorde het kabaal op de dorpsweg en hij had de jongens, die nu al lang weg zijn in de richting van het dorp, wel horen roepen, peert op hol, peert op hol. En Jannes was eens gaan kijken. Hij schrikt geweldig als hij Bles daar op zich af ziet komen. Peert op hol, Jannes weet wel, dat is gevaarlijk. Dat had zijn grootvader hem wel verteld, maar grootvader had er ook bij verteld wat je dan moet doen. En zonder na te denken springt Jannes midden op de weg, zijn armen als molenwieken zwaaiend om zich heen. Ho, Piet! En het helpt. Even zo snel als Bles op hol sloeg, staat hij nu stil. Het wagentje komt met een schok tot stilstand, het wiebelt, dreigt om te slaan, maar boer Kollema, hij weet zijn gewicht te verplaatsen, zodat de boel in evenwicht blijft. Hij kan echter niet verhinderen dat Jannes, die Bles bij het hoofdstel had beetgepakt, zijn grip op het bit verliest, achterover op de dorpsweg valt en daar kreunend blijft liggen. In wit van de doorstaande schrik en angsten werken de vrouwen zich uit het wagentje. Het is boer Hoogstee die met zijn wagen uit het dorp komt en daar het ontredderde spul op de dorpsweg aantreft. Klim maar gauw bij mij op mijn wagen, maant hij de vrouwen. Mijn vrouw heeft wel wat te drinken om van schrik te bekomen. Breng jij Bles maar op stal, zegt hij tegen boer Kollema, terwijl hij op Jannes toeloopt, hem oppakt en op de wagen legt. Zo rijdt hij naar zijn hoeve. Daar aangekomen vertelt hij zijn vrouw wat er gebeurd is, die vlug voor iedereen koffie gaat schenken, terwijl Geurt de dokter gaat halen. Boer Hoogstee, hij brengt Jannes in de opkamer. Als de dokter komt, gaat vrouw Hoogstee hem voor en onderzoekt hij Jannes. Het valt gelukkig mee, constateert de dokter. Wel een hersenschudding, wat builen en schrammen, maar met een paar dagen moet hij er wel weer op bovenop zijn. Dan moet hij maar bij ons op de hoeve blijven, beslist vrouw Hoogstee, om nu bij die oude mensen te brengen. Het is bovendien geen doen om hem nu te vervoeren. In de keuken zit het gezelschap nog steeds bij elkaar. De koffie is al op. Hoogstee, hij kijkt zo eens van de een naar de ander en dan merkt hij op. Ja, mensen, dat is goed afgelopen. Het had wel een hele rare kerst voor jullie kunnen worden. Vrouw Kollema zit hevig te knikken. Ja, je moogt die stakker daar in de opkamer wel dankbaar zijn. Hij is toch het middel geweest wat jullie gered heeft. Nu knikt ook boer Kollema en nors komt het. Stuur de doktersrekening maar naar mij. Even wil Hoogstee dit afweren, maar dan bedenkt hij zich. En ik denk ook dat Jannes zo voortaan op zaterdag zijn pluk de bakwurm kan komen halen. Nu staat vrouw Kollema op. Jazeker, dat kan hij. Een pluk, zeg je? Een ons zal hij hebben, iedere week. Waarna het hele gezelschap opstaat en naar de Oranjehoeve vertrekt. Zo wordt het avond en nacht. Vrouw Hoogstee gaat nog een aantal keren bij Jannes kijken. Toch heeft hij een rustige nacht. Ja, het wordt eigenlijk nu voor vrouw Hoogstee een vreemde kerst. Is zij anders gewend met haar gezin ter kerke te gaan? Nu blijft zij alleen op de hoeve om op Jannes te passen. Ze is zowat in de keuken aan het redderen, onderwijl zingend de bekende kerstliederen. Ere zij God, zo zingt zij, in de hoge hemel. En even later stille nacht, heilige nacht, die miljoenen eens zaligen zal. En als zij dan haar werkzaamheden heeft beëindigd, besluit ze om even bij Jannes te gaan kijken. Hij is wakker, ziet ze, als hij de opkamer binnenkomt. Maar op haar vraag of hij wat wil drinken, schudt hij langzaam zijn hoofd. Maar hij wenkt haar om naderbij te komen. Zo staat ze even later naast Jannes bed en dan zegt hij: u was toch aan het zingen van Stille Nacht? Ja, knikt vrouw Hoogstee. Het is nu kerst, Jannes. Ja, maar kunt u dan ook vertellen van het kind? Vrouw Hoogstee schrikt. Vertellen? Zij? Moet zij? Toch kan ze de vragende blik in Jannes ogen niet weerstaan. Ze zet zich naast het bed en aarzelend en hakkelend in het begin gaat zij vertellen van de geboorte van de heiland in de stal van Bethlehem. Vertelt zij van de herders in de heuvels van Efrata. Vertelt zij van het hemels engelenkoor wat zong in de kerstnacht. Als zij zwijgt aan het einde van het vertellen, kijkt Jannes haar aan. Ja, zegt hij dan langzaam, van het kind die kwam voor zondaren. Ja, het kan ook voor Jannes, zegt grootvader, ook als je alles niet begrijpt. Heel stil heeft vrouw Hoogstee zitten luisteren. Maar nu verwondert zij zich als zij ziet het stille vertrouwen in Jannes ogen. Jannes, moe geworden van het gesprek, valt in slaap. Heel zachtjes staat vrouw Hoogstee op en diep in gedachten loopt zij terug naar de keuken. Zij denkt terug aan het gebeuren gisterenmorgen in de koestal. Toen zij geur terecht wees, voelde zij zich toen eigenlijk niet wat beter dan de Kollema's, omdat zij Jannes wel een pluk te bak gaven en de Kollema's niet. Het klaagt haar nu aan, want hebben zij zich wel eens druk gemaakt over het geestelijk welzijn van Jannes? dan denkt ze aan de oude grootvader van Jannes, die zij toch ook wel gekend heeft. Ja, een stille man, heel erg op zichzelf, maar toch een oprecht kind van God. Hoe heeft hij geworsteld om het zielenhuil van zijn onnozele kleinzoon? Ja, ze is stiller dan anders, vrouw Hoogstee, zo tijdens de kerstdagen. Staags na de kerst bezoekt de oude predikant van de dorpsweg haar hoeve. Hij heeft van het gebeuren van Jannes gehoord en komt eens kijken hoe het met de patiënt gesteld is. Als hij een tijdje later afscheid wil nemen, houdt ze hem toch even aan. En dan vertelt ze van het gebeuren van het gesprek met Jannes op de kerstmorgen. Dan vertelt ze van het stille vertrouwen wat ze zag in Jannes ogen. Dominee knikt. Ja, we moeten Jannes de Heere overlaten, vrouw Hoogstee. Maar zijn het niet de woorden van de heiland, dat het de verstandigen en de wijzen verborgen is gehouden en het de kinderkens is geopenbaard? Worden als een kind, vrouw Hoogstee? Vrouw Hoogstee knikt, toch opgelucht, nu zij hierover gepraat heeft. Toch, het is net of dominee haar niet meer aankijkt. Hij kijkt over haar schouder heen en staart de polder in. Even blijft het stil tussen hen beiden. Dan neemt hij afscheid en gaat terug naar het dorp. Zo verstrijken de laatste dagen van het jaar en breekt ook de laatste zondag aan. Luid klinken de kerkklokken over het dorpsplein. De dorpelingen ze lopen naar de kerk en vanuit de polder komen de boeren aanrijden. Even later klinkt gemeentezang. Maar als de dominee na het gebed en het ophalen van het collectegeld de tekst aankondigt, gaat menig hoofd verbaasd omhoog. Is dominee al niet jaren gewend om zondags na kerst te preken over de voorstelling van Jezus in de tempel? Alleen vrouw Hoogstee niet. Heel stil luistert zij en een glimlach glijdt over haar gezicht als zij hoort klinken door het oude kerkgebouw. De tekstgemeente deze morgen zijn de woorden van de Heere Jezus zelf. U vindt ze in het Matthäus-evangelie. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk. We zingen Psalm 68.
Voordat we overgaan naar punt 10, de samenzang, wil ik eerst Annie hartelijk bedanken voor de mooie vertelling. Er was veel aandacht. En dit met een blik. Alsjeblieft. Dan gaan we nu met elkaar zingen. Heerlijk klonk het lied der engelen. Dat bestaat uit 3 coupletten. Heerlijk klonk het lied der engelen in het veld van Efrata. Ere zij God in de hoge, looft de Heer, halleluja. En het refrein, vrede zal op aarde dagen. God heeft in de mens behagen. Zalig die naar vrede vragen. Jezus geeft die, hoort zijn stem. En dan het tweede couplet en het derde couplet met het refrein. Daarna zingen we Psalm 103, het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven. En daarna Psalm 106, het derde en het 26e vers. Dan zijn we nu aan het eind gekomen van deze middag. Broeder Kievit ook hartelijk dank voor het begeleiden van de samenzang. Ook u hartelijk dank voor uw bijdrage deze middag in de samenzang. En bovenal dank aan de Heere die ons deze middag gegeven heeft. Dan gaan we ons nu gereed maken voor de broodmaaltijd.